Baxter Jury, dat is de zoon van, en dat past bij dat weer. Enfin, die sneeuw van daarnet en misschien nog van straks.
Wintery kisses, ja. Winterzoenen.
We gaan eerst praten met Hans van Dijk. Dag Hans. Onze favoriete gedragsbioloog, bioloog te koer eigenlijk. Hè. En als Hans van Dijk ons aan mailt van, jongens, ik ben een aantal boeken aan het lezen, razend interessant, de meeste zijn te moeilijk voor jullie.
Eerlijk dat is een dichterlijke interpretatie.
Ja, nee, je hebt vast gelijk. Maar er zit er eentje tussen die je leuk gaat vinden, en dat is The Dancing Bees.
Ja.
Klopt, hè?
De dansende bijen.
De dansende bijen.
En vind je het leuk, Sven?
Ik vond het geweldig. Okay. Ik vond het echt super. Vooral de printjes. Moet ik eerlijk zijn. Het is een boek van Tanya Munns.
Klopt.
Dat is een Amerikaanse schrijfster. Ja. Maar het gaat over een Oostenrijker, hè? Over Karel von Frisch.
Karel von Frisch, dat is inderdaad de grote held van dit verhaal. En ook wel een beetje een van mijn helden. En nu nog meer na het boek. Ik kende hem natuurlijk al. Hij is een van de grondleggers van de moderne gedragsbiologie, of ethologie met een duur woord. En heeft daar ook de Nobelprijs voor gekregen. Dus dat toont meteen wel dat we spreken over een klepper.
Ja, wie is Karel von Frisch? Dat is die man van de dansende bijen.
Ik dacht het al.
Ja, hoe raad je het? Dat is de man, dat weet je wel, hè, Koen. De bijen, die als ze terug naar de kast komen, dan doen ze een dansje. Ja. En dat dansje betekent iets, hè?
Ja, dat is echt een taal, hoewel daar al heel wat debat over geweest is, ook tijdens zijn werkjaren, is dat
wat
nu een
is taal?
Taal?
Ja.
Maar sowieso, het is communicatie. Mm-hmm. En wat je dan ziet, want dat ze die gekke moves doen als ze in hun korf zitten, dat was eigenlijk al lang bekeken. Zelfs Aristoteles had dat al gezien.
Ah, ze doen dat in de korf?
Ja. Ze doen dat in de korf.
Van... Dus niet al vliegen? Ik dacht dat ze dat al vliegen.
Nee. Dat is een misverstand.
Okay. En ik dacht dat ze het aan de treden deden als ze binnenkomen op het voorportaal. Zo.
Nee. Want in de meeste nesten hebben ze dat niet. Je kan een aantal kassen maken waar dat ze een soort aanvliegplek hebben.
Plankje. Ja.
Maar als je kijkt, die echte oude korven, die manden, daar had je dat helemaal niet.
Ah, nee, dat is waar.
En bovendien zijn de bijen natuurlijk een soort gekweekte of gedomesticeerde vorm van wilde bijen die dat ook al deden.
Ja.
Dus nee, wat er eigenlijk gebeurt is, bijen gaan bloemen zoeken, ze komen terug en gaan dan de rest van de kolonie informeren van waar er wat te vinden is. Mm-hmm. En dat is heel bijzonder, want dat gebeurt, ze hadden al gezien dat er dansen gebeuren. Dus binnen op die honingraten, binnen in de korf of in het nest, zie je dat die een aantal herhaalde bewegingen maken. Verschillende wegen. Dat was al lang duidelijk. Maar wat deze Oostenrijker heel vaak met zijn lederen hozen bekeken heeft, is wat dat betekent. Hij heeft dus de code van die danspasjes kunnen kraken. En hij heeft kunnen achterhalen van, als ze deze moves doen, dan betekent dat, er is vandaag rode klaver op 1 kilometer zuidwest van de korf. Heel precies.
Ongelooflijk, hè?
Dat zijn drie elementen die in de boodschap zitten.
Absoluut. Wat ze eten, dat ruiken ze. Ze brengen bijvoorbeeld, ze hebben al nectar gedronken of pollen. Dus dat is een soort chemisch of een geursignaal. Dat, omdat ze gaan met de antennes ook tegen elkaar komen. Maar het danspasje zelf, er zijn er twee. Ze hebben een soort ronde dans. Dat is gewoon een cirkeltje draaien van, kijk jongens, vlieg even de korf uit en je zal het snel vinden, maar dit is er te vinden binnen de 50 meter. Wanneer het verder is, worden de richtlijnen veel preciezer gegeven. En dan zit er een danspasje, een soort kwispeldans, zoals dat heet. Of een waggle dance in het Engels. En dan maken ze eigenlijk, ze dansen in een soort acht, een danspasje. Ja. En dat rechte stuk van de acht, die is bepalend. Want als die langer is, is de afstand groter.
Ja.
Hoe langer ze daarin blijven, hoe verder het is.
Ja.
En de richting, en dat is helemaal te gek, de richting die ze doen, als ze gewoon van onder naar boven of van boven naar onder, dan vlieg je ofwel naar de zon of weg van de zon. Maar ze kunnen ook een hoek maken in hun dans. En dan staat dat in verhouding, de hoek tussen het nest, de korf en de zon. Dus ze hebben een soort zonnekompas waarmee ze rekening houden en in hun communicatie melden ze dat aan de anderen. En de anderen volgen dat een aantal keren en vliegen dan mee. En je kan zeggen, oh, verbazingwekkend, maar wat vooral straf is, en daarin was hij een klepper van formaat, is hoe vind je dat? Hoe onderzoek je dat? Hoe kom je dat te weten?
Het is al wonderbaarlijk dat Aristoteles wist dat ze een dansje deden, want ze doen het aan de binnenkant
van
die korf.
Ja.
Hoe zie je dat?
Hoe zie je dat?
Wat je dan moet doen als...
Het plexiglas was nog niet uitgevonden.
Nee, voilà. Wat je eigenlijk dan doet, is je maakt die korven natuurlijk open, je verstoort dan een beetje, maar vaak blijven ze toch hun ding doen. En wat von Frisch gedaan heeft inderdaad ook gewerkt met kassen waar dat hij een venster in had, dat hij echt kon kijken van hoe het werkt. Bovendien, en dat is een hele simpele truc, maar je moet er maar op komen, zo gaat dat met vele grote uitvindingen. Hij is ook gestart om die bijen te merken. Met een heel fijn penseel, met kleuren, er stippen op te zetten. Zodat hij kon weten van, kijk, die heb ik daarnet op de klaver 50 meter verder gezien. werd genoteerd. Zijn student stond aan de kast. Of zijn vrouw, die werd ook heel dag en nacht mee ingeschakeld. Die heeft ook een kleine depressie gehad, maar dat had niks met het onderzoek te maken naar verluid. Maar dan werd dat genoteerd en kan je zien, kijk, die met die drie rode stippen is teruggekomen. En dan kan je dat heel precies en komt er een heel nieuwe wereld die open gaat. Die
ja, anders dat is wonderbaarlijk, want er staan printjes in van inderdaad waar je met een penseeltje dan zo stipje per stipje al die bijen een kleurtje geeft.
Ja.
Maar dan moet je dus nog weten waar die ergens op die Alpenwei geweest is. Hè?
Ja, en je moet dan communiceren en je moet spreken. Je moet weten, hij is geboren in 1886, heeft geleefd tot 1982, is flink oud geworden. Ja. Maar in de periode van zijn toponderzoek, ook al voor de jaren 20, gsm even bellen naar de medewerkers, dat was toen nog niet aan de orde. Dus wat er dan gebeurde soms in de Alpenweide, is ook met de horen blazen van kijk, er is een opkomst en dat soort dingen. Dit werd, bovendien moest alles goed genoteerd worden met die codes en nadien de agendas bij elkaar gelegd. Ja, ik heb die ook gehad, ik heb die ook gehad. En dat werd dag in dag uit mooi gedaan.
Zeg, bestaan er dan, bestaat er één bijentaal of verschilt die code?
Er zijn ook dialecten.
Ah ja.
Ja. Nee, klopt.
Van korf tot korf of van streek tot streek of van soort bij soort.
Ja, dat is moeilijk om dat regionaal zo te doen, omdat bij imkerij heb je zo natuurlijk dat soms bijen uitgewisseld worden. En de ene zit wat zonder en krijgt de ander. Dus dan krijg je wellicht een soort verkavelingstaal die je krijgt. Ja. Maar er zijn wel, alle communicatievormen zijn gevoelig aan regionale varianten. En dat hoeft niet, dat kan zijn met de bewegingen, maar dat kan ook zijn op chemische wijze. Bijvoorbeeld mieren die communiceren met chemische stoffen, dan zie je dat dezelfde stof net iets anders kan betekenen op een andere plek. Dus heb je ook het equivalent van dialecten. Ja, dat komt er ook wel.
Ja. Hij heeft ook een bepaald moment, je zei het er net al, er is ook een tijd gedacht van misschien is het gewoon geur, hè. Ze kunnen gewoon ver genoeg, als ze 2 kilometer ver kunnen ruiken, er zijn dieren die dat kunnen,
ja,
dan kunnen ze zo wel hun voedsel vinden.
Ook. Ja, klopt. Maar wat heeft hij later nog, heel wat toen al heel populair was en heel beroemd was als wetenschapper, is daar ook kritiek nog op gekomen in de topbladen, Science en noem maar op. Maar eigenlijk had hij dat al heel lang daarvoor getackled, dat dat niet kon zijn. En dan moet je opnieuw creatief zijn. Wetenschappers zijn een soort kunstenaars, goede wetenschappers, want je moet creatief zijn. En wat hij dan gedaan heeft, is een aantal van de geurkanalen die ze gebruiken, volgepropt met een soort schellak heet dat. Dat is eigenlijk een soort stof die komt van een schildluis. En als je die opwarmt, is die soepel. Een soort siliconen. Ja. Die je dan daarin kan stoppen.
Je moet creatief zijn en een slecht karakter helpt ook een beetje, denk ik, blijkbaar.
Ja, ja. Of misschien toch wel die lederen hozen. Misschien is het dat wel dit geval.
Zeg maar, waar werd die shellac ingestopt?
In de deel die belangrijk zijn om voor de geurcommunicatie. Dus dat je niet
in de bij?
Ja, precies.
Ja, heeft die heeft verschillende kleren. Je propt die vol.
In de neus van de bij, eigenlijk.
Ja.
Wat je kan doen, wij doen dat zelf. Ik werk ook met insecten en vaak onderzoek bij vlinders. Bijvoorbeeld, als je wil zien van hoe gaan ze reageren alleen op visuele signalen, dan kan je bijvoorbeeld een soort coating, zeg maar een laagje op die antennes doen, waardoor dat ze die geuren via de antenne tijdelijk of definitief niet meer binnenkrijgen. En dan zie je dat dat dier dan op dat moment alleen visuele informatie of akoestische informatie kan gebruiken, maar geen geuren.
Nee, want ik las ook dat professor Frisch hier en daar wel eens een antenne heeft afgeknipt. Precies, om dat soort dingen te...
Ja, ja, natuurlijk. Het is ook een ander... Eén, het is een ander tijdperk. Laten we wel wezen. En twee, ja, natuurlijk. Een aantal van die dingen is echt pionierswerk gaan onderzoeken. En dan gebeurde dat wel eens, bij wijze van spreken, met de botte bijl.
Ja. Ja.
Dus dat...
hier
dat
en daar is al eens een bij gesneuveld.
Maar dat is eigenlijk wel... Hij heeft daar wel kritiek voor gekregen. Want je moet weten... Oostenrijk. Hij is opgegroeid in Oostenrijk. Hij heeft dan in München, is hij professor geworden. Eerst al in Oostenrijk, maar nu ook in Duitsland. Heel belangrijk geweest. Maar dan, in de tijden van de nazi's, heeft dan natuurlijk dit tijdperk meegemaakt. Een dramatische periode voor hem geweest. Hij heeft dan van student kritiek gekregen dat ze practica bij hem moesten doen en dat de wormen niet goed verdoofd waren. En daar is dan een klacht neergelegd tegen dierenwelzijn. Want de nazi's op dat moment waren heel gevoelig voor dierenwelzijn. Dat klinkt een beetje vreemd, maar nazi's waren absoluut... Dieren en dierenrechten stonden heel hoog op de politieke agenda. Hoe vreemd het ook klinkt in
een
regime van gruwelijkheden.
En dus een professor die een regenwormpje niet genoeg verdooft voor je het openstaat.
Er was een formele klacht, die is een tijdje nadien geclasseerd. Heeft zich daar wel moeten verantwoorden bij de bevoegde instanties. Maar dan, je moet weten...
Hij had een toffer weer trouwens, had ik gelezen. Ja, en vissers dan, zei hij tegen de nazi's, waarop hun antwoord was, ja, dat is voor de volksgezondheid.
Andere dienst.
Ja, moeten eten.
Ah, zo. Ah, ja, ja, op die manier.
Dat,
ja,
is toch,
ja,
dat is voor de natie.
Ja, het trapsysteem. Ja. Maar dan is er wel nog, en dat is heel dramatisch geweest, zijn er ook andere klachten tegen hem nog gekomen. Omdat ze vonden dat hij keek wel heel veel naar die dieren, maar alles moest in die sfeer de jaren 30. Hitler komt aan de macht. En heel die jeugd, ook studentenbeweging, die heel nationalistisch daarin meespeelde, bekritiseerde zijn onderzoek omdat hij te veel naar die dieren keek en niet alles in dienst stelde van het volk, de mens enzovoort. Ja. Dus dat was het dubbele.
Op een bepaald moment verschijnt er in een naziblad een gedicht, De Neutrale Wetenschapper geheten, waarin een niet nader genoemde professor die veel altijd met bijen bezig is,
hoewel ook veel naar vissen keek, maar goed.
Ja, hij zou beter een beetje met zijn volk bezig zijn.
Ja. Maar dan ontstaat er eigenlijk, want dan krijg je een soort screening van de universiteiten van, oké, professoren, goed en wel, maar jullie spelen een belangrijke rol in de volksopvoeding. Zitten hier geen Joden tussen de professoren? Of andere etnische groepen die we niet willen. En er komt een screening. En dan ontstaat er ergens een roddel dat hij verre afstammelingen Joden in de familie heeft. Een roddel eerst, maar dat wordt allemaal in dossiers opgenomen. En dat blijft bestaan tot op een gegeven moment hij inderdaad een brief krijgt van, ja kijk, wij hebben het kunnen vaststellen. Hij moest dat zelf invullen, maar hij had daar geen weet van. Dat de grootmoeder langs de moederskant was Joods. Dus jij bent een kwart Jood, jij bent een kruising, jij bent geen puur ras.
Ja, wat voor hem zelf een grote verrassing was. Op dat
moment. Ja, hij wist dat niet, omdat hij is dat ook gaan navragen. Hij was er heel verrast over, want zijn grootouders waren katholiek. Maar achteraf is inderdaad gebleken, het waren Joden die zich katholiek tot het katholicisme bekeerd hadden. Ook om economische redenen, kwam op dat moment beter uit, dat ging beter. Ze hebben die switch gemaakt. Maar vanaf dan heeft hij, jaren 40 dan, want er is heel wat overgegaan, heel moeilijke periodes gehad. Want hij kreeg officieel een brief. Hij heeft heel veel steun ingeroepen. Hij heeft zichzelf verweerd. Hij heeft de grote wetenschappers mee, omdat hij al zo beroemd en bekend was en zoveel goed werk deed, gesteund werd, ook vanuit Amerika. Kreeg hij grote budgetten om zijn werk te doen. Dat was echt grensverleggend. Maar op dat moment is inderdaad, kreeg hij een brief dat hij op vervroegd pensioen moest gaan. Want hij was geen... We herkennen uw werkzaamheden, maar kijk, je hebt Joods bloed en dat is, het zit in jou. Ja. Dat is, kan niet. Dus je moet stoppen. En heeft een brief gekregen. Binnen de 8 dagen moet je je ontslag indienen. En moet je op vervroegd pensioen. Hij heeft zich verweerd. Hij heeft dan toch nog gedaan kunnen krijgen dat hij zou op pensioen moeten gaan. Maar hij zou nog mogen doorwerken met zijn onderzoek. Maar niet meer zijn instituut leiden. Vond hij ook niet goed. Hij heeft iedereen mee in dat verweer genomen. Echt? En uiteindelijk heeft hij het gedaan gekregen dat hij toch mocht blijven. Ze zeiden, oké, tot na de oorlog en dan zien we wel. En dat is een enorme verdienst. Hij heeft een hele netwerk ingeschakeld. 1. En 2, de bijen hebben hem gered. De nazi's waren enorm geïnteresseerd in bijen, vooral voor de landbouw. Omdat bijen zo belangrijk zijn als bestuivers. En op die moment in de oorlog waren er grote problemen met bijensterfte. En heeft zijn onderzoek dan van dat fundamenteel begrijpen van bijentaal verschoven. Een stuk om zijn hachje te redden, maar dat heeft hem ook geen windeier gelegd, om toegepast onderzoek te doen. Te begrijpen van wat zijn die ziektes en hoe kunnen we die bestrijden.
Ja, want in 1942 heeft Himmler een entomologisch instituut opgericht. Precies om dat soort, onder andere de grote bijensterfte te lijf te gaan, van een of andere parasiet.
Klopt.
Die beesten naar het leven stond.
Ja,
toen zei de professor, ik kan dat oplossen.
Ja, ik kan dat oplossen.
Ja. Dus als je heel kritisch bent, kan je zeggen dat hij het nazi-regime ondersteund heeft met raad en daad.
Nee, klopt. En dat zit ook wel in het boek, hoor. Het is genuanceerd. Langs de ene kant heeft hij het heel lastig gehad, want hij zat met die stempel van, ik zit hier in het nazi... Ja, ik zit hier onder een nazi-regime. En ik heb die deels Joodse roots, dus dat is echt wel in een heel lastig parket dat ik zit. Maar precies, hij was zo bedreven, bezeten van zijn onderzoek, kost wat kost, maar hij heeft eigenlijk, op een gegeven moment heeft hij inderdaad ook wel een brief meegetekend met Heil Hitler, om dat toch een stukje in mee te wandelen, maar hij is er nooit helemaal, dat is natuurlijk een grijze zone. Maar, en dat is wel belangrijk geweest, want die Nobelprijs in 1973, na die oorlog, is hij toch opnieuw in het Amerikaanse beeld gekomen van iemand die toch niet zomaar meeliep met de nazi's. Vooral omdat hij die stempel had van, ik ben hier voor een stuk Jood, van Joodse afkomst.
Ja.
En dat heeft hem eigenlijk nadien ook wel een stuk gered en vrijgekregen van, hij heeft daar zich wat moeten redden. Maar hij heeft dus zo fantastisch grensverleggend onderzoek gedaan. Heeft zich nooit politiek heel erg uitgelaten. Heeft een stukje meegewandeld om te publiceren in de bladen en de boeken van het naziregime. Nee. Maar niet in de politieke ideologie. Nee. Hij bleef op zijn wetenschappelijk domein.
Want op een bepaald moment heeft hij ook een wonderlijk artikel gepubliceerd om aan te tonen dat wat hij hij deed als wetenschapper bijzonder belangrijk was voor het Duitse volk.
Ja.
In de Duitse natie, met hier en daar een student in een witte stofjas met eronder een uniform.
Ja.
Om toch maar aan te tonen, ja, wat ik doe, laat mij dat rustig verder doen. Want dat,
Ja, en ik vind het ook wel een fascinerend aspect van het boek, want je kan je dan ook wel reflecteren van hoe zou je zelf reageren? Want natuurlijk, achteraf, en ik wil hier niks zomaar goed praten, zo ver van, dus maar je ziet er iemand zijn hartje
erin. Begrijpelijk lijfsbehoud.
Ja. En hij had, ik denk ook wel die druk, want je moet weten, hij had een groot instituut. Hij was erg beroemd al, hij was bezeten, was een workaholic tot en met. En als dat dan dreigt te verdwijnen, ja, dat je dan hemel en aarde beweegt om dat te kunnen behouden. Maar dan kom je in die grijze zone natuurlijk.
Heeft hij zijn eigen hartje gered of heeft hij ook heel zijn familie? Want zijn ouders, grootouders, ik weet niet of ze nog leefden, hebben dan ook Joods bloed. Zijn kinderen, ik weet niet of hij kinderen had.
Ja, hij had een aantal kinderen. Hij had een broer, er waren met vier jongens. Een van zijn broers was bij de nazi-partij, maar die is moeten opstappen toen ook naar voren kwam dat er toch geen raszuivere tak was. Dus ze hebben daar wel, want ze waren een welgestelde familie, op zich hebben ze het relatief goed kunnen stellen.
Ja. Die familie van Frisch, dat is iets wonderlijks ook. Hè? Hij is in Wenen opgegroeid. Ik zei het net al, de prentjes zijn geweldig in het boek. De kleine professor als vierjarige, denk ik, of zoiets, met zijn knuffels.
Ja.
Dan weet je van, ooit komt daar een Nobelprijswinnaar uit.
Ja, dat weet je misschien niet helemaal. Maar dat, het is al vroeg begonnen. Heel veel wetenschap, heel veel cultuur. Hij speelde ook viool. Ze hadden een strijkerskwartet, de vier broers.
Ja, dus die staan ook in het boek. Ja, allemaal op een rijtje. Ja, heel mooi. En een eigen dierentuin had hij thuis.
Ja, precies. Maar het was een buitenverblijf van de familie in Oostenrijk. Waar meerdere huizen stonden. En waar dat ze ook, en dat is een heel belangrijk plek gebleven voor hem. Want in de oorlog, je moet weten, tijdens de oorlog had al die problemen om zijn hachje te redden van de nazi's. Nadien, op het einde van de oorlog, is dan één zijn huis gebombardeerd door de geallieerden in München. Zowat heel op een paar procenten van München werd plat gebombardeerd. Mm-hmm. En hij had al een deel van zijn bibliotheek verhuisd van zijn instituut naar zijn huis om het te redden. Maar eerst wordt dan zijn huis gebombardeerd en de dag nadien zijn instituut. Hij is dan terug verhuisd naar dat buitengebied om daar toch zijn onderzoek en het meeste van zijn belangwekkende onderzoek over die verplaatsing en oriëntatie heeft hij gevonden eind jaren 40, op het einde van de oorlog, onder die drukke tijden, maar dan tegen de Alpen daar in Oostenrijk.
Zeg Hans, terug naar dat onderzoek. Dus je hebt dat daar straks even samengevat. Als ze in een kringetje lopen, is het vlakbij op 50 meter. Als ze in een acht lopen, dan kan je daaruit afleiden hoe ver en in welke richting. Klaar?
Zelfde wetenschappers zijn nooit klaar.
Nee, ja, kijk maar hoe...
Weet de bij niks meer te vertellen dan dat? Ja.
Nee. Heel wat meer. En je ziet zelfs tot vandaag, zie je nog heel veel publicaties over bijen, bijentaal. Dat is een soort never-ending story. We zijn natuurlijk ook zeer geïntrigeerd. En sinds die periode al, omdat ook rond die taal het feit dat je symbolen kan gebruiken, en dat is het bijzondere, tot dan werd altijd gedacht van de mens was het enige organisme dat een symbolische taal heeft. De bij was de eerste waar ontdekt heeft dat, je hebt ook bepaalde symbolen die een betekenis krijgen binnen de context. Een danspasje, sneller, trager. Dat is iets abstract dat alleen betekenis krijgt binnen een soort, tussen aanhalingstekens, afgesproken kader.
Ja.
Maar daar hebben jaren nadien nog mensen. En bijvoorbeeld de jongste jaren wordt de bij, Hommels ook, dat is een soort grotere bij, heel intensief gebruikt om heel complex leergedrag te bestuderen. Zo zie je dat bijen bijvoorbeeld perfect abstracte dingen kunnen leren als groter dan, boven. Je kan bijen perfect trainen door te zeggen van je moet nu het omgekeerde kiezen van wat je daarnet hebt gekozen, bijvoorbeeld. Abstracte dingen kan je bijen heel goed leren. Absoluut.
Wat je bedoelt bijvoorbeeld van, ik heb twee potjes met eten, in het ene zit nectar, in het andere niet. Je kan de bijen leren van, daar zit een nectar, daar moet je naartoe vliegen. Want dat heeft de professor ook gedaan, hè, met allerlei kleurtjes. En dan weet ze na een tijdje, de blauwe pot moeten we hebben.
Ja, daar is hij eigenlijk mee gestart, onderzoek rond kleuren. En heeft daar ook heel veel, als jonge wetenschapper was hij toch wel een beetje stoutmoedig. Zo gedreven, heeft al snel een oude collega die daar onderzoek gedaan had en die beweerde dat bijvoorbeeld vissen geen kleur konden zien en dat ook bijen geen kleuren konden zien. Hij had experimenten gedaan. Hij heeft die oude collega publiekelijk op zijn plaats gezet door tijdens een voordracht aan te tonen dat het fout was. En dat is een hele bitsige strijd geworden.
Tijdens een voordracht van die collega? Of tijdens
zijn eigen voordracht. Heeft hij heel mooi
gedaan. Ja, maar als jonge wetenschapper meteen de immunanscrise aangevallen.
Je moet dat weten, dat hiërarchisch denken, ook in Duitsland toen dat was toch wel, dat, yep. dat deed je niet.
Ja, dat schijnt.
Dat deed je niet. En dat is een heel, maar het is heel belangrijk voor hem geweest, want omdat hij in die strijd kwam, heeft hij wel opnieuw experimenten willen doen en nog eens opnieuw om verder te gaan om zijn gelijk te halen. En daardoor is hij echt in dat domein, want hij begon met vissen, in het begin werkte hij niet met bijen. Maar omdat hij voor een aantal dingen toffer vond of interessanter om over te schakelen, is hij omwille van dat conflict bij bijen uitgekomen. Dus dat is relatief toevallig.
Maar zei je nu daarnet, je kan bijen leren van hè, de blauwe pot, daar moet je zijn. Maar nadien kan je ze ook leren, en vanaf nu doen we de groene pot?
Ja, absoluut.
Je moet van gedacht veranderen.
Absoluut. En je kan het omgekeerde. Je kan bijvoorbeeld bijen, je hebt verschillende kleuren, of je kan ook verschillende patronen hebben. Streepjes, vlakjes. Ik kan zeggen, kies nu vlakje, en dan de volgende keer ga niet voor het vlak. Neem het omgekeerde. Of ga hoger, ga lager. Die abstracte regels kan je bijen aanleren. En daar kunnen ze heel snel mee weggaan.
Ik vind dat altijd grappig. Bij het aanleren van bijvoorbeeld taal aan dieren of symboliek aan dieren, wordt er nooit gezegd, ja, maar het kan nu toch toevallig zijn dat je in je laboratorium een zeer intelligente bij hebt. Neem een klas vol jongens en meisjes, mm-hmm. dan zijn er die heel snel leren lezen en er zijn er die nooit leren lezen. Hoe ga je daar in een laboratorium?
Ja, maar dat is variatie, maar je moet wel weten, en Von Frisch was er ook een meesterlijk in. Hij ging niet over één nacht ijs. Bijvoorbeeld rond die verplaatsingen heeft hij meer dan 4000 observaties gedaan. Nog eens herhalen, nog eens herhalen, nog eens een ander individu, nog eens een andere kolonie. Hij herhaalde zoals het hoort bij keurige wetenschap. Dus hij is helemaal niet over één nacht ijs gegaan.
Maar de vraag is natuurlijk of het dan echt wel een taal is, of het communiceren is wat die bijen doen. He, want je kan, zoals Pavlov met zijn honden, hè? Kan iets organiseren dat zo'n dier het leest, of die ratjes in een labo die na een tijdje weten waar het eten is.
Ja, maar daar heeft hij een fundamenteel verschil gemaakt. En dat is daarom heeft hij ook die Nobelprijs samen met Nico Tinbergen, waar we het hier eerder al eens over gehad hebben, en Lorenz, de man die met de ganzen ging wandelen over imprinting. Zij met z'n drieën, waren de Europese school, die zich eigenlijk verzetten tegen dat behaviorism, dat idee van Pavlov en Skinner met de box en de ratjes.
Ja, dieren de als machines die handelingen stellen.
Dat was het idee van, kijk, gedrag is niet ingeboren, gedrag is iets dat je leert. En dieren zijn machientjes die je simpele dingen kan leren en dan is het dier een model voor de mens. Psychologen gebruikten de ratten en de duiven. En zij vonden dat niet oké, want zij werkten met wilde dieren en zagen, maar kijk, dat zijn echt wel veel complexer. Die reageren op prikkels. Dat is niet zo'n simpel leermachientje. En die hebben ook ingebakken verschillen. Mm-hmm. Instincten. En daar heeft hij, en dat is eigenlijk het belang geweest, en daarom dat er nadien nog veel conflict geweest is, een aantal van die psychologen van die stroming uit Amerika vonden dat helemaal niet oké. En hebben tot in de jaren 60 zwaar weerwerk geboden, ook in Science, in de topbladen, tot een aantal andere wetenschappelijke kleppers. Ernst Mayr is zo'n naam, ook een Duitser. En dan werd het heel bitsig, de discussie. Die zei van, ja, maar waarom hak je zo in? Is het omdat hij Duitser is? 1. En 2, of is het omdat er in de redactie bij Science een aantal behavioristen zitten die niet kritisch denken? Mm-hmm. Dus werd het even heel scherp.
En wordt een machtsstrijd eigenlijk ook.
Ja, absoluut. Maar het ging echt wel over ideeën. Ja. Ja, belangrijke ideeën die inderdaad dan uitmonden in het krijgen van die geweldige prijs natuurlijk. Ja. Maar hij was dan al heel oud, hij was dan al 80er.
Maar de theorie staat nog altijd overeind, hè?
Absoluut, absoluut. Er is heel wat over getest. Hij heeft 1 ding fout gepubliceerd, maar heeft hij zelf nadien herroepen. In zijn pioniersjaren dacht hij dat ze een ander danspasje gebruikte wanneer ze nectar communiceren of pollen, de stuifmeelkorrels. Daarin heeft hij zich vergist en dat vond hij heel lastig. Hij heeft dat nadien eerst mondjesmaat toegegeven en dan heel expliciet in een andere publicatie. Nee. Toen was hij er kennelijk over. Maar hij heeft het altijd betreurd dat hij niet kritischer was geweest. Hij was een heel kritisch wetenschapper, een topwetenschapper in die beginjaren.
Ja, het is ook zo mooi hoe hij gestorven is. Hè? 95, zei het al, in 1982 gestorven. Het laatste wat ze gevonden was een schriftje met allemaal getalletjes in.
Ja.
Waarin hij nog zijn eigen bloeddruk noteerde, dag na dag.
Precies, ja. Hij monitorde alles. Okay. Als hij dat bijvoorbeeld al op gevorderde leeftijd onderzoek, zijn dag begon om 4:30. Zijn studenten was hij iets toleranter. Die moesten beginnen om 8:00 morgens beginnen. Maar hij begon om 4:30. Omdat hij voor de dag begon de notitieboekjes wilde bekijken van alle studenten, zodat alles goed voor de nieuwe experimenten bekeken kon worden. Hij was een workaholic tot en met.
Ja, prachtige verhalen. Geweldig boek ook. The Dancing Bees heet het van Tanja. Hans van Dijk, dankjewel.
Graag gedaan.
Interne keuken.
De mouwen omhoog en de kraag lekker los. Trokken zij zingend en klingend en zingend door het bos. En middels hun altijd geladen geweer schoten zij herten en zwijnen en ander wild neer. 2 oerlijke vroegen.
vrolijke jagers. Twee oerlijke vrolijke jagers. Geen reebok zo vlug of hij ging voor de bijl. Zo hielden zij met z'n tweeën de wildstand op bijl. En of het nou wel mocht of niet mocht, oké. Orde en regels en wetten, daar lachten zij mee. Twee oerlijke vrolijke jagers. Twee oerlijke vrolijke jagers. En als er van het jagen op dieren niks kwam, zwierven zij samen het land door en cherchant les femmes. En menige brave oppassende vrouw zij tot haar dochters, pas op, want ze lusten je rouw. Twee oerlijke vrolijke jagers. Twee oerlijke vrolijke jagers. Maar potdichte ramen en deuren ten spijt vonden zij toch regelmatig hun bedjes gespreid. Tot in het kasteel van meneer de baron, waar zelfs de handigste bliksem niet inkomen kon. Twee oerlijke vrolijke jagers. Twee oerlijke vrolijke jagers. Meneer de baron was daar zeer door ontsteld. Of werd hij enkel door afgunst belaagd en gekweld? Hij dacht, met mijn geld krijg ik alles gedaan. 2 miljoen francs loof ik uit en dan gaan ze eraan. Twee oerlijke vrolijke jagers. Twee oerlijke vrolijke jagers. Een moordenaar die zich gedroeg als hun vriend heeft hen gedood en zo 2 miljoen francs verdiend. En de barones schonk een poosje daarna het leven aan 2 flinke zonen, wel zeker, ja, ja. Twee oerlijke vrolijke jagers. Twee oerlijke vrolijke jagers.
Je verwacht op.
Is het nog niet gedaan?
Gers.
Nu is het gedaan.
Gers?
Ja, ja, van ja, Gers.
Oké, okay, ja,
Gers. Twee oolijke vrolijke ja, Gers. Sven Jules de Korte was dat. En er zit een oolijke vrolijke jager bij ons aan de tafel. Jaagsterren zelfs. Goedemiddag, Paulien Blok. Auteur van het boek Buit. Dat gaat over de jacht. Ondertitel Een jachtjaar. En u hebt een trofee meegebracht, hè?
Ja.
Er staat een plastic doosje, een soort van tupperware potje op tafel. Ja, open doen.
Gezellig, okay. Tijdens de maaltijd.
En u weet dat er een camera...
Het is eigenlijk, dat geldt niet als een jagerstof.
Nee?
Het is, nee, want het is gewoon een schedeltje van het eerste reebokje wat ik heb geschoten.
Het eerste reebokje?
Ja.
Een jong reebokje.
Ja, hij was net een jaar oud.
En hoe oud was jij?
Hoe oud was ik? Ik had een slecht reden, iets van 56.
Ja, want u bent, okay, heel, ja, u bent heel laat beginnen jagen.
Ja, ja, precies.
Maar hoort u het verdriet in mijn stem als ik een schedel van een geschoten reebokje,
ja,
zie?
Ja, nou ja, ja.
Maar is dat gewoon onder jagers om de schedel bij te houden van het eerste dier dat je geschoten hebt?
Nou nee, wat jagers vaak doen is een trofee. Dus dan met de zagen zit zo hier af. En dan zijn ze alleen geïnteresseerd in het gewei.
Het schedeldak eraf? Ah ja, ze willen dat, ja, in het gewei. En dat aan een plankje dan tegen aan, de muur.
Precies.
Ja, ja, ja.
En, maar dat interesseert me eigenlijk niet. Ik bewaar eigenlijk meestal, als ik de schedel niet open omdat ik de hersenen eruit haal of zo, dan stop ik ze een tijd in de grond.
Ah, ja, ja.
En tot ze, dan zijn ze leeg
afgevreten door,
ja,
de,
en dan
bacteriën.
Haal ik ze uit en dan zet ik ze een tijd in de zon. En dan bleken ze, want ik vind het ook niet mooi, niet fijn als ze zo helemaal zo waterstofperoxide wit worden. Ja, ja. Dit is meer. Maar kijk, je ziet hier ook van dat hij nog jong was, want het dat is hier nog helemaal niet dichtgegroeid. Hè?
Dat neusje?
Nee, dat neusje is nog, dat was nog zo kraakbeen. Dat is er onder de grond mee. Ja, het is een mooi.
En mevrouw de Bok, u zei daarnet, ik noem het geen jachttrofee, maar ik vind als je een dier schiet en je houdt de schedel bij en dat zit in een doosje en je brengt dat mee als je op de radio komt, dat begint toch wel op een jachttrofee.
Ja, maar jullie wilden dat ik mijn geweer meen.
Ja.
Dat mocht niet. Want ik ga niet met mijn geweer zomaar door Nederland draaien. Of in de grens over. Als het niet, okay. Als het niet op jacht gaat. Ja.
Dus, Pauline de Bok, auteur van het boek Buit. U zei daarnet, toen we nog niet op de radio waren, van ja, en journalisten, ze laten dan altijd als eerste het meest vrede stuk uit mijn boek horen. Ik was dat eerlijk gezegd ook van plan.
Ja, het mag wel.
Het enige wat ik mij afvroeg was, lees ik het zelf voor of laat ik het Pauline de Bok voorlezen? Wilt u het zelf voorlezen?
Ja, dan lees ik het zelf.
Ik heb die uitgetikt, pagina 15.
Lees tegen mijn bril.
Ik kent het niet uit het hoofd.
Gevoelige luisteraars kunnen nu nog afhaken.
Het is het begin van het boek, hè? Dat zeg ik er ook even bij.
Even kijken, dat ene alineaatje.
Dat cursief staat.
Ik trek het strottenhoofd met de slokdarm en luchtpijp omlaag. Graai met volle handen de longen en het hart mee. Na een paar keer ontwijden weet je hoeveel kracht je moet zetten om de organen in één keer los te scheuren. En maag, lever, milt, nieren, blaas en darmen uit het karkas te trekken. Maar dat vind ik niet zo erg, want toen was hij al dood.
Komt zij, dank.
Het citaat is ten einde. Ja, maar u beschrijft helemaal in het begin van het boek, inderdaad, het rode werk heet dat in het jagersjargon.
Ja.
En het rode werk is het in stukken scheuren, snijden, zagen.
Het is in eerste instantie het ontwijden. Dus als je het beest geschoten hebt, dan moet je zo snel mogelijk de ingewanden eruit halen.
Ontwijden?
Ontwijden heet dat, ja. En dat, dus dat doe je eigenlijk zo snel mogelijk. Want, dat beest dat moet snel afkoelen. He, en die, in die ingewanden zit natuurlijk ook allemaal poep en dat soort dingen. Ja. En allerlei. Je wilt niet dat het vlees beroert, want dan bederft het. In plaats van dat het mooi besterft, zoals dat heet. En dus dat doe je eigenlijk zo snel mogelijk. Vaak doe je dat in het veld al.
Oh ja.
Ja, dan heb je je mes bij je zo en dan ga je dat meteen doen. En dan laat je, als je dat in het veld doet, laat je ook gewoon die ingewanden vaak daar liggen. Mm-hmm. Ik haal altijd zoveel mogelijk organen eruit. Dus wat nog heel is, want ik schiet ook wel eens een orgaan kapot.
Dat is lokaal zeker voor de volgende jagers, de ingewanden die daar liggen.
Die zijn voor de vossen en voor de roofvogels en voor alle dieren die er leven.
Ja, de stem die nu hoort, dat is van Jan Vrooman. We gaan het straks, Jan, met jou over een documentaire hebben over het varken die je hebt gemaakt. Die gaat voor een deel ook over het everzwijn. En je bent ook jagers gaan volgen. En uit je documentaire heb ik geleerd dat er ook allerlei rituelen bestaan, hè, onder jagers om eer te bewijzen aan het dier dat ze net geschoten hebben. Hoe?
Ja, die zijn er ook. Ik jaag vooral in het oosten van Duitsland, dus de voormalige DDR. Daar heb ik een oude koeienstal. En dan jaag ik rondom die koeienstal vooral en ook wel daarbuiten. Maar in het oosten is dat niet zo sterk ontwikkeld gebleven.
Nee, Jan, waar ben jij gaan filmen? Bij welke jagers?
Dat was in de Ardennen. Bij Saint-Hubert, ja.
Ja. En wat doen ze daar?
Ja, ze White Man's Isle, die leggen een takje op het geschoten wild, op het geschoten dier. En dan gaan ze een takje ook op de hoed van de jager zetten. En van die dingen doen ze dan. Hè. Respect voor het dier dat ze geschoten hebben.
Maar dat heeft ook nog een oorzaak. Dat zoals meeste van die rituelen ergens vandaan komen. Is dat je dat takje op de schotwond doet. Zodat het ook dat je het een beetje afdicht. Dat er niet weer. En dat soort rituelen doen ze. Dat gebeurt bij drukjachten nog wel, waar ik aan deelneem. En wat ik daar wel altijd mooi vind, dat vond ik vroeger de eerste keer een beetje, moest er een beetje om lachen, maar dan had ik een beetje zo'n ironische afstand. Maar dan sta je er met z'n allen en dan liggen daar die wat je geschoten hebt, je buit, zeg maar, van die drukjacht. En dan zijn de jagers die blazen dan op hun hoorn. En dan moet je daar zo staan en dan neem je je jagershoed af. Dat is toch. Ik schrijf ook in mijn boek dat ik er niet meer ironisch over kon doen. Omdat het wel. Ik vind het wel altijd belangrijk zelf dat ik zo'n beest wat ik geschoten heb, dat ik daar een soort van nou ja, respect voor heb. Of een soort van... En als ik dat eet, dat ik dat dan ook... Als ik ervan eet, dat ik dat met aandacht doe. Ik ga nooit met... dat moet altijd iets feestelijks zijn. Want het beest is niet voor niks gestorven.
Ja, wat ik mooi vond, is dat elk dier heeft zijn melodie. Heeft zijn muziekje. Ja. Een konijn of een... Ja. Of een
is het waar?
Hert, ja, of een eigen, varken, ja, ja. Of een haas. Of, die hebben allemaal hun eigen
en worden één voor één. In Duits zeggen ze dan, nou wordt het het zwijn verblazen. Dus, en dan komt, dat gaat ook in de volgorde van belangrijkste wild of het hoogste wild het eerst. En dan de roofwild het laatst. Maar die.
En er gaan dus die jachthorens die meegaan op jacht, gaan die alleen maar voor dat ritueel mee? Of hebben die ook nog een functie tijdens de jacht?
Nee, ze zijn eigenlijk meestal jagers. Die daarnaast ook jachthoornblazen leren, omdat ze dan dat doen. Ja. We zijn er wel een paar bij die dat kunnen. Ja.
Het einde van de jacht geven ze ook aan.
Ja, hoewel, dat was vroeger vooral dan... Maar nu gaat dat meestal met telefoons, hè? dat is ook wel praktischer, hè? Ja.
U was ver voorbij de 50 toen u uw jachtbrevet haalde. Hoe is dat? Ik denk dat de meeste mensen die jagen daar als kind inrollen. Vader, joeg.
Ja.
En daarom jaagt zoon ook.
Ja.
En dochter, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet of
het
vindt.
Nee, dat is eigenlijk. Er komen steeds meer vrouwen die jagen. Maar vroeger was het echt wel uitzonderlijk.
Maar hoe komt het dat je op je 50ste plots dacht: ik ga een Mauser kopen? Want dat geweer van
nee, het begon niet met een Mauser kopen. Okay. Het begon eigenlijk ermee. Ik was bezig met een nieuw boek. En ik had daarvoor een werkbeurs in het Wendland. Dat is daar tegen het IJzeren Gordijn vroeger aan de Elbe.
Een werkbeurs?
Ja, een werkbeurs. En dat was daar ter plekke, ging ik dan beginnen aan een nieuw boek. En toen heb ik daar heel veel rondgefietst en gewandeld en gedaan. En de IJzeren Gordijn, dat interesseert me altijd al. En ik heb al meer over Oost-Duitsland en zo geschreven, ook een boek. En toen hoorde ik een verhaal dat daar aan de grens in de jaren 80 een jaagster, dus aan de westkant, zat en die daar haar rivier had. En dat was vlak na de tijd dat daar nog die automatische automatische geweren begonnen te schieten. Als je daar werden ook heel veel wild werd daar slachtoffer van.
Ik onderbreek u even. U zei, ze had daar haar eigen rivier. Ja. Rivier is jargon.
Ja, dat is een jachtgebied.
Dat is geen rivier. Het is geen rivier, maar een revier.
Ja, revier. Je pacht dat. Hè. Ja.
Ik moet opzoeken, want het komt voortdurend voor in het boek. Wordt nergens uitgelegd.
Dat moet je in de context wel kunnen opmaken. Maar in elk geval... en toen is zij... zij ging dan een beetje muis strooien om het wild te lokken. En toen was die grens... officiële grens was al voor het IJzeren Gordijn. En toen is zij op DDR-gebied liep ze. En toen hebben de bewakers van de andere kant contact opgenomen. En toen is zij, IM geworden. Dus informele mietarbeiter, inofficiële mietarbeiter van de Stasi. En toen is zij, mocht zij...
Spion, zoals we
spion,
zeggen.
Ja. Ja, ja. En toen mocht zij altijd daar zo onderdoor. En dan mocht ze met die mannen mee jagen in de DDR. En er ontstond nog zo'n halve liefdesgeschiedenis.
Daar
en zo.
Overwouw je een romantie.
Ja, en dat dacht ik, dat is mooi. En die vrouw die leefde nog, maar ik heb me verre van haar gehouden, want iedereen die er nog ooit over zou schrijven, die zou ze weer voor het gerecht brengen. En toen dacht ik wel, ik kan eigenlijk dat niet. Ik kan er niet goed over schrijven als ik niet weet wat het is. En ik was toen al sinds 2000, heb ik al die koeienstal in Mecklenburg. En daar ben ik heel veel buiten en leid ik al zo'n plattelandsbestaan. Dus, en daar kwam ik er steeds meer moest ik er steeds meer denken en kwamen steeds meer herinneringen aan mijn jeugd. Mijn vader was dierenarts aan de Duitse grens in Twente. Dus ik ben als dierenartsdochter groot geworden en ik was altijd omringd door dieren. Mijn vader moest ook vaak een beest opensnijden om te kijken waar die aan was gestorven. Moest hij de organen bekijken, dat doe ik nu ook. He, als ik een beest geschoten, ik hoef niet. En ik moest het eerst nog doodschieten dan.
Ja, dat is wel.
Dan hoefde mijn vader dan niet.
Toch nog een puntje van verschil.
Ja, nou ja, goed. Wij moesten als kinderen ook altijd helpen. En daar schrijf ik ook in mijn boek over. Van dat me dat. Als ik dan. Als een zeug moest biggen en het lukte niet, kwam mijn vader erbij. Mijn vader, de arm was te dik en dan moesten wij het proberen als kinderen. Maar wij waren dan meestal weer niet te sterk. Dus niet sterk genoeg.
Waarmee u zegt, ik was niet bang van beesten en ik was er door. niet.
En van bloed niet.
Nee. Maar mevrouw de Bok, u beseft toch dat de meeste mensen die zelf geen jager zijn, hebben daar toch een lichte afkeer. Staan daar negatief tegenover.
Ja.
U was eerst ook geen jager, voor u wel een jager werd.
Nee, en ik was zelfs heel erg, ik was vroeger, toen ik studeerde, heel erg pacifist. Dus ik wou niet eens op de kermis in de schiettent een geweer vasthouden. Dat deed ik niet. Ik raak geen geweer aan. Zo, dat doe ik niet. Dus toen ik dacht, ik moet jagen, toen ben ik eerst naar de wapenhandelaar gegaan. En die gaf ook schietles. En toen zei ik wil een keer een uur op de schietbaan komen en kijken of ik dat überhaupt kan en wil zo'n ding vasthouden. Ik wist het niet. Mm-hmm. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen werd ik meteen heel ambitieus om goed te raken. Maar dat was een klaphaas. En ik bedoel, het waren geen levende beesten. Maar toen, en toen dacht ik, ik ben best wel oud. Ik weet niet of ik dat nog kan leren. En dat, toen zei die man, nou, dat kan je echt nog leren. Ja, dat gaat goed. Dus
dat
toen,
is gelukt, ja.
En toen, maar uiteindelijk weet je het pas echt als je een levend beest voor je hebt. En zelfs mijn vriend, die ik toen ook al ongeveer meer dan 25 jaar kende, zo of hij mij, die twijfelde eraan of ik dat uiteindelijk zou doen.
Misschien hoopte hij wel dat hij het niet zou doen.
Nee, hij hoopte dat ik het wel zou doen, want hij is dol op wild. Ja,
weet het. Ja, om gastronomisch te zien.
Ja.
Nu, ik heb het boek gelezen. Van de eerste tot de laatste bladzijde. Ik vond het heel spannend. En wat ik daar opmerkelijk aan vond is de liefde voor de natuur. En dat staat een beetje in, dat lijkt een beetje in tegenstrijd te staan tot de jacht. De liefde voor de natuur en voor de dieren spat eraf.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zitten te luisteren van wat is dat voor een wijf?
Nee, die zitten nu te mailen al.
Ja, of te mailen van Koen, maak ze af. Maar nadat...
Oh.
De metaforen liggen voor het oprapen.
Ja. Ja. Maar laat ons beginnen door de jacht te beschrijven. Jan, je hebt daar net al over die Ardeense jacht gesproken. Dat is de drijfjacht. Dat gebeurt.
Ze hebben op wat ze noemen de stille jacht, waar de jager er alleen op uittrekt. Maar...
Dat is meer wat u doet, hè?
Ja, ik zit eigenlijk, ik ga twee keer per jaar op een drukjacht mee, want het heeft een heel eigen charme en ik leer er ook veel altijd van. Maar wat ik meestal doe is, ik zit buiten op zo'n jachthutje en ik zit uren buiten. Jullie willen niet weten hoe lang ik buiten zit als je het omrekent en dan één beest schiet.
En zitten is echt zitten, want ik had er een verkeerd
beeld van. Ja, bij min 6 ook. Hè?
Ik dacht dat de jager in zijn jagerstenu en zijn geweer zo opengeplooid door het bos wandelt, heel stil. Tot er een hert de weg oversteekt en dan snel dat geweer neemt en neerschiet. Ik dacht dat jagen was. Uit uw boek leer ik dat het helemaal anders gaat.
Nou ja, je hebt wel de jacht op kleinwild gaat wel meestal zo. Dus als je op hazen en konijnen en dan loop je met een hagelgeweer. Dus dat zijn meestal van die klapgeweren die je zo breekt. Loop je dan door het veld en dan trek je ook samen op en zo. Maar op grof wild jaag je eigenlijk meestal. Toch vanuit zo'n hut.
Een kansel.
Ja, en dan hebben ze moeilijk te vinden. Ze zijn ongelooflijk slim. Ja, dat zul jij in je boek over varkens ook. Vooral everzwijnen.
Het is
ongelooflijk moeilijk.
Ja, maar als je zoals u het beschrijft. Ik denk in België trouwens dat het wettelijk verplicht is op grafveld. Omdat je vanuit de hoogte, omdat je met een kogel schiet, dat die de grond in moet.
Nou ja, dat sowieso. Het is ook veel gevaarlijker natuurlijk. Met een kogelgeweer is veel gevaarlijker dan met hagel, met en dat en met voor
je op een zin,
precies
dat je moet kan gaan.
Je mag niet van op de begane grond schieten.
Ja, in de tuin vliegen.
Je zal maar 2 kilometer verder.
Je moet echt
raken.
Je moet kogelvang hebben.
Kogelvang.
Heet dat. Dus je moet eigenlijk de kogel als die niet raakt moet die in de in Duits heet dat in de gewaksene bodem begroeide aarde terechtkomen. Het is al gevaarlijk als hij op het water terechtkomt eigenlijk, want dat ketst.
Hey? Oh ja.
En dat is waar. En in Mecklenburg, waar ik dus heel veel jaag, daar is het vrij makkelijk met die kogelvang. Want het is heel heuvelachtig landschap. En dan zit je een beetje, je hebt overal wel een heuvel.
Een kogelvang, ja. U zei, ze zijn moeilijk te vinden, de dieren. Maar zoals u het beschrijft, hoeft u ze toch niet te zoeken. U gaat op uw kansel zitten, hè, want zo heet die jachthut. Boven is op een soort van stelling, houten stelling, denk ik. U gaat daar zitten uren wachten tot ze voor u in uw schootsveld
komen. Ja, maar je verraadt jezelf ongelooflijk snel, want ze ruiken heel goed. Dus als de wind moet echt van je afstaan en als er heel weinig wind staat, dan is het ook al lastig, want dan kan er altijd wel een vleugje de verkeerde kant op gaan. Nou, ze kunnen zwijnen zijn vooral heel goed in horen. Of, ja, in ruiken. Maar dat, eigenlijk, dat is ook het meest basale zintuig. Hè? Wel het oudste zintuig. Dat is het diepste in je...
Ik hoor dat de bioloog je niet tegenspreekt nu. Maar.
Nee, dat is...
chemische communicatie, geuren.
En verder horen kunnen doen ze ook redelijk goed. En zien zwijnen dan weer niet zo, maar... En zo hebben... Maar die zintuigen zijn zo goed. Als je maar iets beweegt, of als je weet, dan zijn ze weg. Ze zijn dus heel schuw.
Dus je moet echt 6 uur stilzitten, onbeweeglijk, ook als het vriest.
Ja.
Enkel geholpen door, en dat vind ik echt een beetje vals, lokvoedsel.
Ja.
Nou, dat dan weer wel. We waren naar medelijden voor de jager dat er toe werkte.
En dan dit. Nee hoor, de jager neemt maïs mee, strooit dat uit. En daar komen natuurlijk de dieren, hoi, op af, knal.
Ja. Dat is waar. Dat vond ik vroeger toen ik daar rondliep. Ik had op zich niks tegen jagen. En dan zag ik daar zo'n plek waar dan voederbieten lagen of zo. Ja. Bij zo'n jachtkansel. En dan dacht ik, nou mooi makkelijk zeg.
Ja.
Dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Maar dat is helemaal niet waar. Want het blijft heel erg moeilijk. En het is het evenzwijnenprobleem is zo gigantisch groot. Want ze blijven zich maar vermeerderen. Het is een plaag. In Duitsland is het zelfs zo erg. Je krijgt voor elk zwijn dat je schiet van de deelstaat €25. Je mag jonge zwijnen, dus als je ze dan ontwijd hebt, als ze dan minder dan 25 kilo wegen, kan je allemaal voor niks meenemen. Omdat ze heel erg bang zijn ook dat Afrikaanse zwijnenpest uitbreekt. Die dreigt weer. En als zo gauw je heel veel dieren op een gebied hebt, breken eerder van zulke soort besmettelijke ziektes uit.
Nu klinkt het, we hebben nog maar 2 minuten, dus even kort. Nu klinkt het alsof als er zo'n zwijn aankomt dat u dan knalt. Hè? Het wordt politiek ook aangemoedigd. Maar ik leer uit het boek dat je een dier, als het verschijnt in je schootsveld, eerst moet aanspreken.
Ja. Je moet precies weten wat je schiet, je mag lang niet alles schieten.
Is aanspreken, zoals ik u nu aanspreek?
Nee, dan is die weg, hè, als je hem aanspreekt.
wat is aanspreken in jagerswijn?
Je moet heel goed weten wat voor dier je voor je hebt. Dus je moet weten hoe oud hij ongeveer is. Je moet weten of hij jongen bij zich heeft. Want als hij afhankelijke jongen bij zich heeft, dan mag je hem sowieso niet schieten. Je moet weten of het een mannelijk of een vrouwelijk exemplaar is.
Waarom moet je dat weten?
Omdat je vrouwelijke, bij vrouwelijke moet je soms voorzichtig zijn, dan moet je ook nog weer kijken van, zijn de uiers niet vol? Hebben ze geen afhankelijke jongen?
Dat is een regel, eerst het jong schieten. En dan de moeder.
Ja, dat is ook een regel.
Echt?
Ja, vreed, hè?
Ja.
Ja, ik noem dat eigenlijk misschien wel rationeel... Nee, dat is eigenlijk heel rationeel medelijden of medeleven. Omdat zo'n jong niet alleen kan overleven. Als je in het vliegtuig zit...
Ah, dat jong moet nog dank u zeggen ook. Dat is goed. Zeg maar, toch nog even heel kort naar de bioloog. Stel dat Paulien Blok niet zou bestaan, dat er geen jagers waren. Sorry. Die everzwijnenpopulatie, ontploft dat dan echt? Of valt dat vanzelf stil na een tijdje?
Inderdaad, wel een heel gedekte tafel in nogal wat landbouwgebieden. Maar er zit ook een component van klimaatverandering. Omdat er zijn geen strenge winters of minder strenge winters. En dan kunnen ze vrolijk doorparen. En hun strategie is heel veel jongen maken. En als dan ook nog de overleving, normaal gezien, in echt onnatuurlijke omstandigheden is er veel sterfte. Ja. Als die sterfte mindert omdat er veel voedsel te vinden is en het is een milder klimaat, dan is het vrolijk van bil gaan met de zwijnen.
Ja. En het voedsel is gigantisch. Met die enorme maïsvelden. Het ligt ook aan die industriële landbouw. Dat ze kunnen zich de hele zomer verstoppen. Ze komen helemaal die velden niet meer uit.
Dus toch nog even naar Hans. Als bioloog zeg jij van jacht op de weidelijke manier, op de goede manier, is een vorm van natuurbeheer?
Jacht wordt op sommige plaatsen als natuurbeheer gebruikt, maar onder die noemer wordt heel veel gezet. En er zijn veel problematische vormen van jacht, zeggen sommige jagers zelf. Hè? Dat zal u misschien ook. Ja. Dus onder die titel, daar is nuance nodig uiteraard, van wat kan en wat absoluut verderfelijk moet genoemd worden.
Maar er zijn veel veranderingen, er zijn veel meer jagers die ecologisch zijn.
Ik vond het een fascinerend boek. Het heet Buit van Paulien de Bok, ondertitel Een jachtjaar. Paulien de Bok, dankjewel.
Welkom allemaal. Er is champagne, caviar, projectontwikkelaars en mandaatjes voor iedereen. Graaien maar.
Hey Siegfried. Zeg, mijn telenet ligt weer plat. Kun jij er eens niet naar zien? Hier, pak nog een mandaatje, kom. Hey.